Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, vrienden hier in Sliedrecht. Dat is al wel even geleden dat we elkaar zagen. De zomer is weer voorbij, bijna. Er komen nog een paar mooie dagen, blijkbaar. En tot aan die dag willen we de Heer leren kennen. Wij zijn woord leren verstaan en er op een goede, gezonde manier mee om leren gaan. En willen we ons voorbereiden op de eeuwigheid die komen gaat. Ik wil met u naar een van die kleine profeten met een hele duidelijke boodschap. Nahum, u vindt het voor Habakkuk. Nahum voor Habakkuk. Na Micha. En ik wil inleidend hoofdstuk 1 lezen met u. Het zijn weer, zoals eigenlijk bij alle profeten, best wel heftige woorden die daar staan geschreven. En die ze destijds ten opzichte van Israël, Juda, in dit geval Juda, de twee stammenrijk, hebben uit moeten spreken namens de Heere God. Dit is een woord niet voor Juda zelf, maar Juda hoort het, maar het is gericht aan Nineveh. De hoofdstad van het Assyrische Rijk. 130 jaar hiervoor is Jona er ook geweest. Met een boodschap van genade en vergeving. Nu, na 130 jaar, is Nineveh weer helemaal terug bij af. Een moordstad, een terreurorganisatie, ten hemel schreiend. En zegt God, over en uit, afgelopen. Je hebt je kans gehad, nu is het voorbij. Jezus' eerste komst was in genade, met vergeving. Zijn wederkomst straks, dan heb ik het niet over de opname die eerst komt, maar de wederkomst voor Israël zal er zijn in oordeel. Dan zal de Heer Jezus komen als, niet als redder, maar als rechter in de eerste plaats. En we zien dat hier ook eigenlijk symbolisch al vooraf, een schaduw vooraf in Jona en ook Nahum. Nahum 1, op de last van Nineveh. De last die de profeet op zijn hart droeg, door God op zijn hart gelegd. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker, niet onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al haar bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De Heer is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigende einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt zijn vijanden. Wat u ook bedenkt tegen de Heer, hij zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen. Omdat zij vervlochten zijn als dorens en dronken als dronkaards, zullen zij volledig verteerd worden als dorre stoppels. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de Heer, een verderfelijke raadsman. Zo zegt de Heer, al gaat het hun goed, en al zijn zij talrijk, toch zullen ze worden weggeschoren. Hij zal voorbij gaan. Ik heb u wel vernederd, maar ik zal u niet meer vernederen. Nu dan. Ik zal zijn juk van uw stuk breken en uw banden verscheuren. Maar wat u betreft heeft de Heer geboden, uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw God zal ik de gesneden en gegoden beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen. Vier uw feestdagen, Juda, kom uw gelofte na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken. Hij is helemaal uitgeroeid. Tot zover Nahum 1. Nahum, zijn naam betekent vertroosting. En dat geldt natuurlijk Juda. Want de vijand van Juda wordt uitgeroeid, wordt vernederd, wordt weggevaagd. Het gaat hier om Gods toorn, dat is wel heel duidelijk. We leven ongeveer 620, 650, 620 voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat is de tijd dat Nahum leefde en sprak. In 47 versen wordt de ondergang, de profetie, met betrekking tot Nineveh verwoord. Terreur, het Assyrische Rijk. Nou, wij weten ook wat terreur is. Al is het niet een rijk, om het zomaar te zeggen, wat terreur bedrijft deze dagen. Een koninkrijk, een land, een locatie. Maar een soort guerrilla-oorlog door veel moslimstrijders. Afgelopen week in Barcelona hebben ze opnieuw toegeslagen op La Rambla. Dat is de hedendaagse terreur. Die veel verdriet veroorzaakt, veel ellende, veel schrik, ook veel angst. En dan kun je hard roepen, ik ben niet bang. Maar dat is natuurlijk niet waar. De meeste mensen zijn juist wel bang. Want die terreur kan zomaar overal opduiken. Je weet niet waar ze komt, waar ze zal zijn en waar de volgende aanslag zal plaatsvinden. Nu, dat Assyrische Rijk had 200 jaar van terreur achter zich. Gods geduld is blijkbaar groot. Hij is lang van gemoed, langmoedig, geduldig. Maar op een gegeven moment zet hij toch ook een punt. Dat geeft wel moed aan een hemelburger hier op aarde te midden van verdrukking. Dat geeft wel een geweldig uitzicht over het tijdelijke heen. Dat God alles zal rechttrekken en hij zal rechtspreken en niemand met wat voor terreurdaad ook ontsnapt. Ook al ontsnapte hij aan mensenhanden, aan Gods hand zal hij nooit kunnen ontsnappen. God ziet alles, weet alles, noteert bij wijze van spreken ook alles. Nahum, het wee over Nineveh. Dat is Gods antwoord op ruim 200 jaar terreur. Eerst zien we dan een loflied op de almacht van de Heere, Nahum 1, vers 2 tot 8, daar begint het mee. Een loflied. We zien straks drie dingen. Dan een veroordeling van Nineveh, de voorzegging van haar val. De rest van hoofdstuk 1, vers 9 tot 15. Dan hoofdstuk 2, de verovering van Nineveh. De zekerheid van de val van Nineveh. En tot slot de verwoesting van Nineveh. En de oorzaak van haar val. In Nahum hoofdstuk 3. Goed. Nou, ik heb al gezegd, Jona zegt de nadruk op Gods geduld. En Nahum is de nadruk op Nineveh slecht. Het is merkwaardig dat beide boeken eindigen met een vraagteken. Dat is heel apart. En dat zie je zowel in Jona als in Nahum. In Jona gaat het over dan Gods geduld en slechtheid van Nineveh die door Nahum wordt benadrukt. Nineveh was gelegen aan het oosten van de Tigris, tegenwoordig Irak, vlakbij Mosul, wat in nieuws geweest is nogal eens de laatste tijd. Daar ligt het centrum van de wereld, als het ware, waar waarschijnlijk ook, hoogstwaarschijnlijk ook voor de zondvloed het paradijs heeft gelegen. Het is gesticht door Nimrod, Genesis 10 kun je dat lezen. Daar komt Nineveh ter wereld. Stad Nimrod, een van de eerste grote geweldenaars. Degene die eigenlijk los van God zijn eigen weg gaat. En dat is een groot probleem. Nineveh wordt genoemd in Nahum 3 vers 1 de bloedstad. Wee, de bloedstad, een en al leugen vol buit. Het roven houdt niet op. Ze was inhalig, egoïstisch, wreed en meedogenloos. In 1843 is Nineveh opgegraven en bleek het zo te zijn zoals Nahum had voorspeld, een totale vernietiging. Alles weg. Prachtige stad, sterke stad, muren 30 meter hoog, twee wagens breed, torens van 60 meter hoog, een gracht van 50 meter breed, een onneembare stad, talloze tempels, paleizen en parken. Nou, die Assyriërs, zij waren roofzuchtig, wreed en gewelddadig. De ISIS van die tijd, om het zo maar te zeggen. En dan een heel groot leger, een hele staat die erachter stond. Een hele stad die dat promoten. Ze wordt een verleidende macht genoemd in Nahum 3 vers 4 vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met dat hoererijen en geslachten met dat toverijen. Later, Openbaring 18 tot 20, wordt Babylon ook de hoer genoemd. Straks de stad in de eindtijd, die ook veel naar zich toetrekt, die zich verrijkt ten koste van alles en iedereen. Zo was Nineveh al een voorbeeld van de geest van de wereld die heersen wil, die eer en grootheid zoekt, die eigen belang als norm hanteert. Dat is wat Nineveh vertegenwoordigt. En zien we dat vandaag aan de dag weer niet op alle mogelijke manieren zich voordoen. Ik weet niet of u van de week het stukje in de krant hebt gelezen over genderneutraal idioom, verre van onschuldig, over de geslachten, waar tegenwoordig zoveel over te doen is. Daar zien we exact diezelfde tendens van mensen die eigen belang als norm en maatstaf hanteren. Die alleen maar uitgaan van zichzelf, daarin opgaan en straks er ook in ondergaan. Aan kapot gaan. Dat is een zekere Eike Bouke IJsma in het RD van de week. Sprak over het transgender. Hij zegt, de voortgaande genderneutralisering van de taal is geen eenvoudig woordenspel of een transformatie naar hypercorrect taalgedrag, zoals het commentaar veelal suggereert, maar een teken van aan de wand als het om onze cultuur gaat. Taal is niet alleen een verwijzer naar een betekenis buiten ons en ook niet alleen naar communicatie, maar geeft uitdrukking aan het levensgevoel en het wereldbeeld binnen een natie. Het toewerken naar een taal waarin het onderscheid tussen man en vrouw vervaagt. Een geëmancipeerde taal is daarom een uiting van het diepe rottingsproces in alle geledingen van onze cultuur. Verderop zegt hij, het is uitgesproken zondig dat de traditionele verhoudingen die God in de schepping legde worden weggehaald en vervangen door onze eigen opvattingen over hoe de dingen naar ons inzicht behoren te zijn. Het wezenlijke in deze wending is dat de identiteit van het ding niet meer objectief is zoals God ze schiep, maar subjectief wordt bepaald. Met andere woorden, de mens gaat zijn eigen weg steeds verder, steeds dieper, steeds verder weg van God, steeds dieper in de ellende. Als God de schepper is, wat wij belijden met heel ons hart, wat de schrift zegt, en wat gewoon waar blijkt te zijn in de praktijk, dat mannen en vrouwen gewoon verschillend zijn, en bij Google word je ontslagen als je dat een beetje benadrukt. Pas iemand je weggestuurd die het erover had. Je moet met gelijke monniken, gelijke kappen, alles is gelijk, alles is gelijk. Tegenwoordig gaat het niet meer om de waarheid, maar om de eenheid. Ook in de kerken vaak. Levensgevaarlijk. Er is slechts een eenheid binnen de waarheid. En niet erbuiten. En helemaal niet zonder. Het is een hele valse eenheid. En ook in ons land rukt dat steeds verder op. In Amerika is het al veel, veel verder. Maar hier zien we dat ook steeds verder gebeuren. Het zijn mensen die Barabbas verkiezen boven de Heere Jezus. De geest die ons wil verschrikken, ons bang wil maken, ons wil verblinden en ons blind wil maken. En dat gebeurt. Mensen worden bang. Mensen zijn blind. Ze zijn te veel met de wereld bezig, lezen veel te veel, zien veel te veel. En veel te weinig laten ze hun woord vallen op de schrift. En de waarheid van God binnendringen in hun hersenpan en in hun hart. Want dat geeft je oog en zicht op alles wat gebeurt, ook vandaag aan de dag. De geest uit God heeft God in de naaste liefde en haat om menselijkheid en vreedheid. Na hem, troost. Troostrijk is God. Als je hem beleidt en kent, dan is hij een toevlucht, zoals vers 7 zegt van hoofdstuk 1 van Nahum. De Heer is goed, hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En voor ons, als nieuwtestamentische gelovigen, is er maar één toevluchtsoord en dat is schuilen bij het kruis van de Heer Jezus. Onder zijn vleugels veilig zijn en geloven dat hij is opgestaan, de dood en alle angst die daarmee gepaard gaat, heeft overwonnen, eens en voor altijd. Dat maakt ons meer dan een overwinnaar, ook als wij nog deel hebben aan de gebrokenheid hier op deze wereld. Dat geeft een geweldige moed, geen overmoed, dat geeft moed en kracht om afhankelijk te zijn en te blijven. Nahum. Hij spreekt de waarheid over de toorn van de Heere God, die er ook is. Die is niet driftig en niet grillig, maar die is geduldig en inhoudelijk heel rechtvaardig. Super rechtvaardig, zou ik zeggen. Nou, het loflied op de almacht van de Heere, hoofdstuk 1, vers 2 tot 8, daar zien we drie dingen. Naijverig, hè, voor de vijanden, tegen wie hij vecht. Jaloers. Op de goede manier, hij wil de mens, het schepsel voor zichzelf hebben. Hij wil het schepsel kennen, hij wil het schepsel lief hebben. Hij wil dat het schepsel hem lief heeft, liefde teruggeeft. Want daar heeft hij recht op. En als dat niet gebeurd is, wordt hij jaloers. Naijverig. En als die vijand volhardt in het kwade, dan treedt hij op. Dan komt er zijn uiterste rand van zijn liefde en dat is zijn toorn. Dan dreig je buiten zijn liefde te vallen en dan krijg je met zijn toorn te maken. Een wrekend God, net als Nineveh. Hij is langmoedig, vers 3, hij is geduldig, zoals het dan in veel vertalingen komt. Hij heeft lang geduld, maar er komt een eind aan zijn geduld. En hij is goed voor de vrienden die tot hem vluchten. Dat is een loflied op de Heere waarna hun mee begint. Het is altijd goed om de Heere te kennen in zijn karakter, in zijn persoonlijkheid, in de dingen die hem kenmerken. Dat geeft steun, dat geeft kracht in je ziel, voor je de wereld instapt, elke dag moet je eigenlijk geconfronteerd worden in het woord met zijn karakter, met zijn persoonlijkheid, wie hij is. Dat geeft een bodem onder alles wat je die dag ziet, hoort, merkt, meemaakt, moet doormaken of ervaart of aan pijn voelt of wat dan ook. Wie God is. Wie Christus is. Dat is je steun, dat is je bodem, dat is je fundament. Ten alle tijden. Dan komt hoofdstuk 1, 9, 5, de voorzegging van de val van Nineveh. 1, 10, 1 vers 10, omdat zij vervlochten zijn als door, dronken als dronkaards. Het blijkt dat ze dronken waren die nacht, dat ze werden overvallen. Ze vierden weer eens een keer een van die vele feesten, zoals de wereld dat doet. En die kan niet zonder drank, want zonder drank kun je niet blij zijn, zonder drank kun je niet vrij zijn, zonder drank kun je niet je banden losgooien. Toch? Helaas gaan er veel jonge mensen aan stuk, aan kapot. De zinloosheid van het leven komt daarin tot uiting. Een overmatig gebruik van alcohol, bijvoorbeeld. Verwoest door een vloed, hoofdstuk 1 vers 8, door een overstromende vloed, je ziet het ook in hoofdstuk 2 vers 6 staan, 2, 6, de poorten van de rivieren worden opengedaan, het paleis smelt weg. Het schijnt te hebben, ze ook gezien bij die opgravingen, dat er ineens een geweldige vloed kwam, die rivieren hebben ze laten ophopen blijkbaar, en ineens heeft ze die hele stad overdonderd. En daarna is ook het vuur gekomen, hoofdstuk 1 vers 10. Volledig verteerd worden als dorre stoppels. En ook hoofdstuk 2 vers 13 zie je dat staan. Allemaal de precieze profetieën dat het vuur in rook doen opgaan en verbranden strijdwagens enzovoort enzovoort. Hoofdstuk 3 staat dat nog duidelijker, 13 tot 15. Zie uw volk, vrouwen zijn het, te midden van u, de poorten van uw land zullen voor uw vijand geopend worden. Vuur zal uw grendels verteren. En 15, vuur zal u daar verteren, het zwaard u uitroeien. Compleet verbrand. Een machtige stad, onneembaar, onverwoestbaar, in de as gelegd. Er was niets meer van over. En Nahum heeft dat geprofeteerd, terwijl daar die stad nog stond, Als een huis zo vast. Er was geen sprake van enige erosie, enige neergang. Maar daar stond Nahum moedig te spreken het woord van God. Wat waar is. En wat in vervulling zal gaan. Dat vereist moed voor een profeet. Dat vereist moed voor een gelovige. Dat jij zegt tegen een ongelovige, ik weet dat als Jezus terugkomt op de wolken, en de bezuin klinkt dat de doden, de gelovige doden eerst zullen opstaan, en ik zal veranderen dat de doden zullen opstaan. Haha, laat me niet lachen, jongen. Het zal waar blijken te zijn. God heeft het gezegd in zijn woord, en hij is een waarmaker van elk woord. Daar kun je van uitgaan, daar kun je zeker van zijn, daar kun je je hand op leggen. Laatst in het ziekenhuis sprak ik iemand erover. Een jonge vrouw die dezelfde ziekte heeft als ik. En die zei ik het ook, vertelde haar. Geloof je dat, zegt ze. Ja. Ik zeg, geloof me heel mijn hart. De schrift zegt, de Heer Jezus heeft het gezegd. Hij heeft het zelf, hij is de eerste geweest die opgestaan is uit de dood. Een heleboel hebben hem gezien, zelfs 500 tegelijk. Er is geen twijfel mogelijk. Heel apart, ja, heel apart, heel bijzonder, uniek, maar wel heerlijk. De verovering van Nineveh, hoofdstuk 2, de zekerheid van een val. Doet hij er nog een schepje bovenop? 2 vers 4, een opkomende leger, een groot leger komen. Ja, zij hadden zelf het grootste leger, dachten ze. Maar er waren ook Mede en Perzen. Opkomend vanuit het oosten, die waren nog groter. Strijdwagens razen door de straten, ze jagen over de pleinen. Hun uiterlijk is als fakkels, als bliksemflitsen schieten ze heen en weer. Nou, dat hebben ze gezien, dat hebben ze ervaren. De inname van de stad en de wegvoering, 2, 5 tot 7. Ze haasten zich naar haar muren en de stormdak wordt gereed gemaakt. De poorten, de stad vast, ze wordt ontbloot, ze wordt opgebracht. Terwijl er slavinnen klagen, zoals de koeren van duiven, terwijl ze zich op de borst slaan. Alles zal worden weggevoerd. Onvoorstelbaar, een bruisende, levende stad. En ineens weggevaagd. Zo zal het met New York gaan, met Parijs. Zo zal het gaan met Amsterdam. Zo zal het gaan met alle steden. Ineens worden ze straks weggevaagd door de Heer. Onvoorstelbaar. Tot slot, verwoesting van Nineveh, de oorzaken van haar val. We willen nog even langer bij stilstaan. Onrecht, dat was het eerste wat God zegt hier. Het bloedstad. Wee, de bloedstad, een en al leugen vol buit. Het roven houdt niet op. Hun handen zaten vol bloed. Moorden was als het ware dagelijks werk. Een moordmachine was het Assyrische Rijk. Bloed, leugen, verscheuren, roven was aan de orde van de dag. Zondigen was heel normaal. Wij leven nog voor een klein deel in een maatschappij die wat invloed heeft gekregen van de afgelopen paar honderd jaar christendom. Maar als heidenen weer opkomen, en we zien ze opkomen van links en van rechts, als heidenen weer zonder God levend in de meerderheid komen, dan zul je hetzelfde beleven als hier bij de Assyriërs. Bloed, leugen, verscheuren, roven. Nu is het vaak nog bedekt, maar dan wordt het openlijk. Erkend. Misschien wordt er wel een soort wet voor aangenomen. En je ziet al de schermutselingen in ons eigen land die daar een voorschot op zijn. Hoe mensen het leven in eigen hand nemen. Zelfbeschikkingsrecht. Geen God, geen meester. Geen verantwoordelijkheid. Eigen baas. Dat is ten diepste de wortel van al die problemen. En dan die afgoderij. Hoofdstuk 3, vers 4. Vanwege de vele hoererijen van de hoer, verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen. Hoeveel toverijen, magie er dan niet is, sorry. Magie er dan niet is, dat is onvoorstelbaar. Meesteres van de toverijen. Hoeveel witte heksen er in Nohan zijn. Ik ben de tel kwijt. Niet dat ik ze bijhoud hoor. Maar bij wijze van spreken, je kan ze niet meer tellen. De witte heksen. Die magie bedrijven. Die toverijen bedrijven. Die op een slinkse manier door de boze zijn ingepakt. En zogenaamd goede dingen doen. En dingen openbaren aan mensen waarvan ze zeggen, dat kun je niet weten. Toverijen, magie. Dat was ook in Nineveh aan de orde van de dag. Nou, wat is het gevolg? God zegt in hoofdstuk 3, vers 5. Zie, ik zal u, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de zomer van uw kleding optillen boven uw gezicht. Ik zal de heidenvolk uw naaktheid laten zien. De koninkrijk uw schande. Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen. U te schande maken en u te kijk zetten. Dat doet God. God zal alle onrecht, alle zonden openbaar maken. Die niet beleden zijn. Die niet onder het bloed van de Heer Jezus zijn gebracht, om het zo maar te zeggen. Die niet aan de Heere God zijn uitgeleverd. Die worden straks uitgestald. Elk woord dat tegen iemand gesproken is, is bewaard gebleven. Dat is wat. Vers 11 tot 19 tot slot zie je een tekening van het komende oordeel over Nineveh. En we hebben al gelezen aan het eind van hoofdstuk 1 de bescherming en de bewaring en de herstel van Juda. God pakt zijn volk weer op. Alle die zijn volk bestrijden zullen moeten lijden. Heel sterk. Assyrië heeft heel veel mensen gedood. Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel het zijn, maar ideologieën in deze wereld hebben heel wat mensenlevens gekost. Communisme heeft ongeveer 100 miljoen doden op zijn rekening staan. Communisme alleen. Het Rooms-katholicisme heeft tussen de 50 en 100 miljoen doden op hun konto staan. Vooral tijdens de Inquisitie. Hele stammen hebben ze uitgeroeid, die de Bijbel als norm en maatstaf van het leven hanteren. De Albigenzen, de Waldenzen, allemaal verdwenen. Dat is een slechte nummer twee. De persoon die de meeste doden op zijn naam heeft is Mao. 72 miljoen. Daar is Hitler nog maar een kleintje bij. Met ongeveer 17 miljoen. Evolutionistisch denken leidt ertoe dat de mens het doel wordt in plaats van het middel. En waar iets een doel in zichzelf is geworden, is het per definitie een afgod. Daar moeten wij ook erg om denken. Dat wij geen doel worden in onszelf. Als christen, als gemeente, als stichting, als werk, weet ik het wat het is, maakt niet uit. Wij zijn slechts een middel. Nooit geen doel. Doel is de eer en de verheerlijking van de drie-enige God. Niets meer, maar ook niets minder. De Heere troost ons met dat woord van Nahum, wat natuurlijk niet rechtstreeks aan ons gericht is, want dat is voor Juda, voor Israël, het is voor Nineveh geweest. Maar we leren daardoor wel de Heere God kennen wie Hij is, en dat het kwaad dat zijn loop heeft en zijn loop ook moet hebben aan één kant, terechtgesteld gaat worden. Dat geeft toch een heel rustig gevoel diep van binnen dat God ook een rechtvaardig God is naast een heilig, almachtig, genadig en barmhartig God. Is Hij dat ook. God zij dank. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. De Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het feit dat u zo bent zoals u bent. Groot, goed, heilig, genadig, rechtvaardig, vol van liefde en trouw. En dat u, Jezus Christus, dat allemaal hebt getoond toen u op deze aarde kwam. In uw leven, in uw bediening, in uw wonderen en tekenen naar Israël toe. In uw lijden, sterven, in uw opstanding, in alles hebt u getoond God te zijn. Naast mens, zonder zonde. We danken u dat u de Heilige Geest hebt gezonden om in ons te werken, zodat wij zicht krijgen op uw woord en de wil van de levende God. En die leren toe te passen in onze levens. We leven te midden van onrecht en terreur. We leven te midden van een wereld die mensgericht is, die ikgericht is, die middelgericht is en niets meer met u te maken wil hebben in veel gevallen. En dat betekent dat ze zich toewerkt naar de ondergang, naar het oordeel. Want u bent een jaloers God. We hebben het gezien, we hebben het gehoord, we hebben het gemerkt. En Nineveh heeft het moeten ervaren. En deze wereld zal het ook ervaren. Geef dat nog veel mensen tot u zullen vluchten, zoals we ook hebben gelezen, dat mensen tot u de toevlucht nemen. Want bij u alleen is een waarachtige bescherming voor tijd en eeuwigheid. Voor alle gevaren. Zelfs ons lichaam zal veilig wonen. Dank u wel dat dat zal opstaan uit de dood. Dat het veranderd zal worden in een ogenblik als de Heer Jezus op de wolken komt en wij hem tegemoet gaan in de lucht. We zien er naar uit, Heere. We verlangen ernaar. En maak ons in die tijd tot die dag bereid om u na te volgen, koste wat het kost. En van u te getuigen, ook als anderen ons uitlachen. En vast te staan op dat fundament, Jezus Christus en die gekruisigde opgestane Heer. Ga ons voor deze week. en baan de weg. In Jezus' naam. Amen.